Goedemiddag. Nou, wou ik eigenlijk zeggen van ja, Dirk, even opschieten. We zijn al begonnen. Dirk zegt hier van hallo, het is nog geen tijd. Goedemiddag allemaal, heel erg welkom hier in het kerkgebouw aanwezig. U heel erg welkom thuis, achter de buis. Wij willen vandaag weer met elkaar een hele mooie dienst gaan we tegemoet. Dirk die gaf al aan, het wordt een hele lange preek. Dus op het moment dat u op gaat staan en weg gaat lopen en zo, dan weet Dirk dat hij echt te lang is. Nee, het wordt een hele mooie dienst. En vandaag staat Psalm 145 staat centraal. En ik wil u daar graag een klein stukje uit voordragen alvast. Een steun is de Heer voor je is gevallen. Wie gebukt gaat, richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit. U geeft voedsel op de juiste tijd. Het lied wat Henk en ik graag voor u willen zingen, zo voor de dienst uit, dat is eigenlijk een hele dringende vraag. Het is een hulpkreet naar God. Ik denk dat iedereen in zijn leven dingen heeft, zorgen heeft, moeite heeft, waarin hij zich zo alleen kan voelen. Zo verlaten door God. En dit lied haakt erop in. Maar wat is het dan fijn dat deze psalm ons zegt. Allen die hem aanroepen, is de Heer nabij. Die hem roepen in vast vertrouwen.
Heer, hoor Prachtig. Mijn ziel verlangt naar u. En eigenlijk ligt daar al meteen de kern van de preek voor vandaag in. Want hoe kan je dat overdragen aan niet-gelovigen of aan jonge mensen, dat je ziel, en waar zit die ziel, en dat die verlangt naar God? Hoe is het om van God te houden? Hoe kan je dat in termen van deze tijd brengen? Daar ga ik met u mee. Vandaag heb ik een preek. Ja, het zal een worsteling zijn. Ik heb het antwoord niet, maar ik wil u aan het denken zetten om samen met mij dit seizoen daarover na te denken. Maar ik ga eerst beginnen met de mededelingen. Die doet normaal de ouderling van dienst, maar er is geen ouderling van dienst. Maar er zijn genoeg mensen die in het verleden ouderling zijn geweest, dus de ambten zijn rijkelijk vertegenwoordigd. Dus daar zullen we maar van uitgaan, maar ik zal deze broeders in rusten niet vermoeien met de mededelingen, die zal ik dus gaan doen. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Dirk Muurling, ik mag voorgaan, ik ben voorganger van deze gemeente en het is mijn eer om in uw midden te zijn. De bloemengroet, de bloemen van onze gemeente gaan deze week naar Paulien en Jacob Jan van der Spek als groet en bemoediging vanuit onze gemeente. Paulien zit al langere tijd wat meer thuis, ze probeert haar werk wel te doen, maar heeft een vermoeidheidsverschijnsel waarvan niet helemaal helder is waar dat allemaal vandaan komt, maar wel heel vervelend. De versoepeling van de coronaregels in lijn met de laatste persconferentie zien we als kerkraad gelukkig weer wat meer ruimte voor activiteiten. Dit betekent 70 mensen maximaal in de diensten. Voor de dienst van 5 uur hoeft u geen aanmelding te doen voor de ochtenddiensten via de Scipio-app of via het mailadres secretaris@vegelburg.nl. De chill meetings en de huiskatechese groepen om de week op zondag in de kerk. Voor de chill meeting moet je je aanmelden. Ook dat kan via de Scipio-app en dat mag altijd via je ouders ook. Gebruik van het kerkgebouw, er is weer meer ruimte beschikbaar. Altijd via onze beheerster Marieke Wijsmuller reserveren. Probeer nog wel zoveel mogelijk waar kan online een vergadering te hebben of een meeting te hebben. Maar voor de rest mag het hier ook weer in het kerkgebouw, zo ook de bidstond op elke donderdag is gewoon hier in de zaal. Zonderschool vanaf 30 januari vandaag weer begonnen. Dus dat is alleen maar weer mooi, zodat kinderen ook weer mee kunnen doen. Rob Compagne zal... Nou, die zou vanmorgen naar voren komen, maar die heeft binnenkort weer een aantal avonden over de zonden, de erfzondes, de 7 zondes. En daar wil hij avonden over gaan houden. Zeer boeiend, ik heb 1 avond mogen meemaken vorig jaar al eens. Het is zeer boeiend wat hij doet, dus van harte aanbevolen. Dat zijn de mededelingen van de kerkraad namens de kerkraad, maar ook namens mezelf. Mag ik jullie allemaal een goede dienst toewensen. En we willen deze dienst beginnen met een openingslied, opwekking 715. Hier thuis heeft u daarvoor de opwekkingsbundel. Het is de enige opwekking die we zingen. Maar dat is 715 vers 1, 3, 4 en 5. Wat hou ik van uw huis? Dit is eigenlijk een psalm. Psalm 84. Laten we die vanuit ons hart zingen. Het mooie van dit lied uit de opwekking is dat het een psalm is, zoals ik net al zei, psalm 84, waarin de schrijver heeft geprobeerd die oude woorden in een nieuw jasje te gieten, zodat ook de huidige generatie de psalmen leert kennen. En nog meer dan opwekking en jonge heer is het mij lief dat de jonge generatie de psalmen leert kennen. Want het zijn bijbelliederen. Die mogen nooit verloren gaan. Maar als we ze op hele noten zouden blijven zingen, dan raak ik mijn jongeren gauw kwijt. Maar ook de teksten van het liedboek waar ik mee opgegroeid ben, zijn woorden die soms moeilijk te begrijpen zijn. Vandaar dat ik blij ben, en hij is zelfs al in de opwekkingsbundel gekomen, met de nieuwe vertalingen van de psalmen. En ik hoop dat ook de nieuwe generaties opgroeien met die prachtig mooie liederen vol strijd in een mens zelf. En we gaan vandaag ook meer ontdekken van psalmen. Maar voordat we deze dienst beginnen, willen we eerst aankloppen bij God, omdat we afhankelijk zijn van Hem. Ik wil graag met u bidden. En na foto met groet zingen wij Johan de Heer 585, de versen 1, 2 en 3. Johan de Heer 585, vers 1, 2 en 3. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Laten we nu stil worden voor God onze Heer. Lieve Vader in de hemel, zo zijn we ook deze middag bij elkaar gekomen rondom uw woord, wat we lezen, maar wat we ook zingen. Heer, we hebben net dat prachtige lied gezongen, wat hou ik van uw huis. We kunnen verlangen om dicht bij u te zijn, Heere God. En de psalmdichter die zei het al, we verlangen zo om heel dicht bij u te zijn. Maar hoe kunnen we dat tegenwoordig aan iemand die niet gelooft kenbaar maken, om dicht bij u te zijn? Immers, we zien u niet. Heer God, en soms hebben we een vertalingsslag nodig naar de huidige tijd. En dat is niet altijd even makkelijk. We willen deze diensten dan ook in afhankelijkheid van u doen. En we willen vragen of u bij ons wil zijn. Of u ons de kracht wil geven om midden in die drukke weken die we hebben, gewoon hier op adem te komen, stil te worden. Ons hart even leeg te maken met alle zorg, moeite, vreugde, alles wat er in ons hart schuilt. Maar dat we stil mogen worden bij u. Zodat we straks niet gewoon uit de Bijbel lezen, of nadenken over het Bijbelgedeelte, of niet gewoon naar een paar liederen luisteren, maar dat dat woorden zijn, Heere God, waarmee we u groot kunnen maken. Zegen ons zo in dit samen zijn. En hoor naar ons in een moment van stilte als we ieder persoonlijk bij u aankloppen. Vanuit deze stilte willen we vanmiddag ook getuigen dat onze hulp komt van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw zal blijven voor altijd en nooit los zal laten het werk dat zijn handen aan ons is begonnen. Amen. En namens die God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de opgestaande Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Geef mijzelf aan u, o
Omwille van de preek ga ik eigenlijk heel vervelend zitten zijn. Want als we dit zingen, bent u bewust wat u zingt. Ik geef mijzelf aan u. Ik geef mij voor alles geef ik. Met alles wat in me zit, geef ik aan u. Hoe doe je dat? Hoe vertel ik mijn kinderen of mijn kleinkinderen dat je alles aan Jezus moet geven? Dat is nog niet zo logisch, dat is nog niet zo makkelijk om dat door te geven aan een niet-gelovige. Als er nu iemand binnen zou komen en nog nooit in de kerk was, die zou ons vragen, hoe doe je dat nou? Alles aan Jezus geven. Want iedereen heeft zijn reserves. Iedereen wil wel iets voor zichzelf houden, want daar heb je hard voor gewerkt. Daar heb je hard voor gespaard. En jij mag toch ook wel wat hebben? Ja, dat zeggen we ook niet. Maar we zingen hier wel vol overgave. Ik geef mezelf aan u volledig. Neem dat mee vandaag in die bevraging. Want u zegt helemaal niks verkeerd. Het is prachtig. En ik hoop ook dat u het niet alleen zingt, maar dat u het ook doet door de week. Maar hoe vertel ik het? Ik blijf vragen. We gaan op zoek naar hoe we dat gaan doen. Voordat we de Bijbel openslaan, gaan we straks eerst bidden. Maar ik ga het anders doen. Ik ga mijn preek door midden knippen. En ik ga nu een klein stukje van de preek al doen. Dus jullie mogen blijven staan. Het zal geen uren duren. Ik wil het eerst even met u hebben over psalmen. In het verleden werden er aan de psalmen nogal dogma's ontwaard. Zo van een psalm. Nou, hier staat en dit is, zo moeten we het belijden. En dat is best wel gek, want soms staan er tegenstrijdige dingen. Neem nou bijvoorbeeld psalm 22 en psalm 23. Twee op één volgende psalmen. Psalm 22 zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En psalm 23 zegt, de Heer is mijn herder, het hoeft mij aan niets te ontbreken. En hoe tegengesteld kan het zijn? Maar als u nou eens naar uw eigen leven gaat, hebben we niet allemaal momenten dat we furieus zijn. Oh, God is bij ons. En ook momenten zijn, ik weet niet waar God is. Ik zie hem niet meer. We kennen het of herkennen het misschien allemaal wel. En dat gebeurt ook bij de psalmdichters. Psalmen zijn liederen van mensen die met God optrekken. En die vragen die ze hebben aan God stellen. En soms zo overtuigend dat het zowat dogma's zijn. Maar welk dogma haal je nu uit een psalm 22 en een psalm 23? Dat kan niet. En gelukkig zijn wij ook geen kerk van dogma's en hoeven we die er niet uit te halen. Maar het is wel vreemd, vindt u niet? En daarom moeten we goed weten dat de psalmen liederen zijn geschreven door mensen. Wel onder leiding van God en onder zijn inspiratie, maar het zijn liederen van mensen. En weet u wat nou zo mooi is? Uw leven is als het ware ook een psalm. U gaat ook uw weg met God. Eigenlijk is de Bijbel niet alleen maar, hè, zoals wij hem wel gebruiken, hier staat dus dat geldt voor jou. Nee, de Bijbel is een boek van hoe God altijd met mensen optrekt. En zo trekt God ook met u op. Dus uw leven, uw levensverhaal is ook een psalm. En dat wordt vandaag een accent. Maar waarom zijn die accenten altijd zo staccato als je de psalmen leest? He, dan ga je ze opnoemen. Het is soms een opsomming van. Nou, dat heeft, en dat is een wat technisch dingetje. De psalm 145 die we vandaag gaan lezen, is een bepaalde poëtische lied wat een akostigron heet. En wat wil dit nou zeggen? Elke zin begint met een letter van het alfabet. Alef, Beet, Gimel, Dalet, nou, noem maar op. Dat betekent dus dat de dichter zich helemaal gehouden heeft aan dat alfabet. En nou heb ik dat van de week ook eens geprobeerd. Om een akostigron te maken. Ik heb daar een kwartier voor genomen. Dus als je niet helemaal vloeiend loopt, vergeef mij. Maar ik wou gewoon eens kijken hoe dat eruit ziet als je het alfabet als leidraad neemt. In de psalm 145 zien we dat niet. Want de vertalingen hebben geen alef en beet meer. Dus wij zijn het al lang kwijtgeraakt. Maar ik ga hem even voorlezen nu. We hebben een schrijver in ons midden, dus wees niet te kritisch. Het was even een snel krabbeltje. Maar wel serieus bedoeld. En net als de Hebreeuwse tekst heb ik twee letters heb ik overgeslagen. Dat mag in het Hebreeuws ook. Dus de Q en de X heb ik maar even niet meegenomen. Jullie zaten al stiekem te wachten, kijken wat hij daarmee doet. Maar die hebben we niet. Quirinius komt niet aan te passen deze psalm. Een psalm van Durk zou je kunnen zeggen, geschreven op de studeerkamer 2022. Alle dagen, dat is de A, alle dagen loven wij de Heer. beter dan te klagen. Christus is onze hoop. Daarover zingen wij tezamen. Evenals onze ouderen al deden. Fantastisch zijn zijn daden. Groter dan God is er niemand. Heilig is zijn naam. Is er iemand zoals hij? Jaweh, een naam om te vrezen. Kwijtschelden zal hij onze schuld. Liefde zal hij daarvoor in de plaats brengen. Mijn schuilplaats is bij de Heer. Niets hoef ik te vrezen. Op hem steun ik en mijn gezin. Pas op als je geen ontzag hebt voor zijn naam. Rust zal je ontnomen worden. Satan zal je verleiden. Teniet gaan al zijn belofte aan jou. U mag ieder moment terugkomen bij hem. Vanuit onze diepste ellende wil hij naar ons blijven omzien. Ijverig wil ik zijn voor de Heer. Zalig is het hem te kennen. Zo zie je dat dit ook een opsomming wordt van zinnen en regels. En dat het niet één vloeiend verhaal is. Dit is niet een taal die ik gebruik als ik mijn vrouw wil vertellen wat we samen die dag gaan doen. Of hoe fantastisch ik haar vind. Maar ik leerde wel daardoor kennen dat die psalmen soms gewoon wat staccato achter elkaar worden gelezen. En dat het soms lijkt alsof er een opsomming is. En David gebruikt het in psalm 145 ook, waarin hij eerst, en dat horen we straks, een paar keer zegt we moeten God loven en we bezingen zijn grote naam, getuigen en vertellen. Maar hij somt ook op waarom we dat doen. Alleen dat lukte hem niet helemaal op chronologische volgorde, want hij zat aan dat alfabet vast. Dus hij kreeg een bepaalde stijl en daar deed hij het in. Nou, dat is een beetje achtergrond van de psalmen die we lezen. Er zijn verschillende vormen. Misschien kent u zelf ook wel een akkostichron. Een van de vormen van akkostichron is ook ons Wilhelmus. Als we elke eerste letter nemen van dat lied, dan komt daar een naam. En Martine die kijkt heel intelligent, maar die gaat vertellen wat voor naam er dan uitkomt. Wilhelm van Nassau. Nee, niet de vorige kan, een hele oude. Maar ook dat is een vorm van akkostichron. En al die psalmen hebben weer andere termen. Maar nou, dat was wat technisch achtergrond. Ik denk, voordat ik inhoudelijk ga, dan hoef ik dit niet bij mijn preek te doen. Maar dan hebben we dit alvast gehad. Dan gaan we voordat we de Bijbel gaan lezen, eerst nog bidden of hij ons wil zegenen. Als we straks die akkostichron ook gaan lezen en de techniek weglaten en gewoon horen wat David door zijn ritme heen aan ons wil zeggen. Mag ik u voorgaan in gebed? Lieve God en Vader, dank u wel. Dat al zo lang geleden er mensen waren die konden schrijven op een poëtische manier. En we weten ook, alle psalmen waren ook in die tijd liederen. En of het nou een akkostichron of niet, het is een lied van een man, David, die met u oploopt. Die ontzag heeft voor uw naam. Die de vrezen des Heren kent. En het in zijn taal, op zijn manier, aan zijn generatie doorgeeft. Maar als we hem uit de Bijbel lezen, heren, dan valt het niet altijd mee. Want die woorden klinken zo staccato en soms zo taai. En daarom is het goed dat we soms een nieuwere vertaling krijgen, of dat we de liederen op onze eigen tijdse manier ook verwoorden, zodat uw woorden nooit verloren gaan. Heer, ook als we vanavond na willen denken over dat ontzag hebben voor u, willen we vraag of u ons zegenen wil, als we de psalm lezen, maar ook als we erover nadenken. En daarom bidden we ook vanmiddag, kom met uw Heilige Geest, vul ons, opdat uw woorden geen holle klanken zijn, maar woorden die ons aansporen tot leven. Tot wandelen met u. Tot hoop hebben op u. Zodat ons leven perspectief blijft houden. Heer, ga zo met ons mee, ook als we zingen over de woorden, Heere God, dat dat mag zijn ter eer en glorie van uw grote naam. Amen. En voordat we dat gaan lezen, willen we eerst nog gaan zingen. Johan de Heer, 87, couplet 1, 2 en 3. Johan de Heer, 87, vers 1, 2 en 3. en 3, maar dat is ook meteen het hele lied. De psalm die ik met u lezen wil is psalm 145. Psalm 145, een van de psalmen uit het groot Hallel, oftewel het loof de Heer, een loflied. En dit is wel een heel enthousiast loflied, zeker uit die tijd. Het is een loflied van David. U mijn God en koning wil ik roemen. Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de naam van de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen. Uw machtige daden verkondigen. Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten zij getuigen van uw geduchte daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbijden. Uw gerechtigheid luid bezingen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten uw schepselen u loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. Laten ze getuigen van uw luister van koningschap, spreken over uw machtige werken. Aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen. De glorie en glans van uw koningschap. Uw koningschap omspant de eeuwen. Uw heerschappij omvat alle geslachten. Een steun is de Heer voor wie is gevallen. Wie gebukt gaat, richt hij op. Alle zien hoopvol naar u uit. U geeft brood op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet. Zijn schepselen blijft hij trouw. Alle die hem aanroepen is de Heer nabij. Die hem roepen is in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie hem eren. Hij hoort hun klacht en komt te hulp. De Heer waakt over wie hem liefhebben. Maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg. Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer. En alles wat leeft zijn heilige naam prijzen. Tot in eeuwigheid. Dat is het woord van God. Zalig zij die het woord horen, het in hun hart bewaren en er naar leven. Halleluja. Laten we, voordat we erover na gaan denken, nog een lied zingen. Al de weg leidt mij mijn heiland. Johan de Heer 5, de versen 1 en 2. Na de woordverkondiging zingen wij Johan de Heer 210, de versen 1 en 3, kom tot uw heiland. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als ik voorganger zou zijn alleen van de oudere generatie, zou het voor mij veel gemakkelijker zijn. Want u verstaat nog de talen Canaans. Ook als we dat lied net zongen, want het valt me dan op als je er zo mee bezig bent, u kunt dat vertalen. Maar ik zat nu aan mijn dochter van 16 te denken, die hier straks naar de chillmeeting gaat, of zij zou begrijpen wat we hier zongen. Al de weg leidt mij, mijn heiland, troost geeft hij tot in de dood. Nou, dat gaat nog. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt hij mij met hemels brood. Daar wordt het al ingewikkeld. Want wij durven dan aan het avondmaal te denken en we weten dat hij het brood des levens is. Maar hoe ga ik dat vertellen? En dat is precies waar ik mee zit. In de afgelopen half jaar heb ik in mijn stille tijd die ik op internet zet. En ook de laatste paar weken hebben we veel teksten uit Jesaja gelezen. En heel veel in het Oude Testament gaat het om het gezag wat we hebben voor God. In de tijd van Israël, als daar de naam van Yahweh werd uitgesproken, of Jehovah, want ze noemden de naam niet, dan sidderde niet alleen het volk, maar ook de vijand had ontzag voor de naam van de God van Israël. Tegenwoordig hebben wij een afkorting, OMG, en dat horen we in de populaire jongerenwereld continu. OMG, OMG, en eigenlijk zeggen ze alleen maar, oh my God. Dat wordt echt veel gezegd. En als dat zoveel gezegd wordt zonder dat God daar betekenis mee heeft, dan denk ik, waar is het ontzag voor God? En is dat ontzag ook niet een klein beetje weggeëbt toen wij onze ouders niet meer vader en moeder gingen noemen, maar bij hun voornaam gingen noemen. Je en jij. Ik was vanmorgen na de dienst in de Betuwe, mocht een eind rijden, op de terugweg even langs mijn zoons. 27 en 25 zijn ze. Ze wonen in één huis samen. En toen ik binnenkwam, hoi Maud! Volgens mij ben ik je vader. En ik kan het ze niet aan hun verstand brengen dat ik dat gek vind. Dat ik niet hun maatje ben. Dat ik hun vader ben. En ik zie ook aan mijn zoons die nog volop in het leven staan van uitgaan en genieten van het leven. Dat ook voor de politie bijvoorbeeld er geen gezag is. En je ziet het in deze maatschappij steeds meer, om het maar even met een lelijk woord te zeggen, de verhuftering van de maatschappij. We worden brutaler. Het is zelfs tegenwoordig al gevaarlijk om ziekenautopersoneel te zijn, want ze schelden je uit of ze slaan je weg. En doe maar eens wat terug, het staat meteen op film en je wordt aangeklaagd. Waar is überhaupt nog gezag aanwezig? Nou weet ik wel, gezag moet je ook verdienen. Vroeger hadden we gezag voor onze ouders, ook al had je niks met ze, je had er ontzag voor, want ze waren je ouders. Ik ken genoeg verhalen van mensen die moeite hadden met hun ouders, maar toch netjes bleven, want het waren hun ouders. Ik ken ook genoeg mensen die angst hadden voor hun ouders. Dat gezag is natuurlijk negatief, maar zo is het in de kerk ook geweest. Hoeveel mensen hebben wel niet geloofd en geloven er nu nog? Uit angst voor God. Want o wee, als hij doet wat hij gezegd heeft. Je zult niet geloven. De hel en verdoemenis staan tevoren. En ik kan het met een zekere vibrato wel zeggen. En we herkennen het misschien al wel van vroeger. En er zijn nog steeds kerken die met hel en verdoemenis het ontzag voor de Heer willen bewerken. Aan de andere kant, de zeer charismatische stroming is een beetje geworden als, ach, God is lief, liefde, het is fijn om bij hem te horen en het is zo mooi en zo goed. En ook die generatie die verwildert en verwijdert van God, want het is niet altijd mooi en makkelijk. En ook dat wordt er niet met ontzag bedoeld. De vrezen des Heren is niet de angst, maar is het ontzag hebben voor een God die groter is dan wij. Staat er in Matteüs niet dat de aarde slechts zijn voetenbank is? Zo groot is God, hij omvat alle sterren, alle melkwegstelsels die we kennen. En nog meer, zo groot is hij. En dan snap ik, als in Psalm 8 David vraagt me, wie is nou de mens dat u mij ziet? Wie is die sterveling dat u naar mij omkijkt? Ik snap heel goed dat het heel moeilijk is in deze tijd om te geloven. Immers, geloven heeft niet zoveel zekerheden. De wetenschap wel. En de wetenschap wordt steeds intelligenter en we gaan steeds meer weten. Wat zou je God nou nog nodig hebben? Bovendien, we hebben een huis. We hebben een dak boven ons hoofd. We hebben een auto, we hebben een baan, we hebben anders wel een uitkering. In het slechtste geval hebben we ook nog een voedselbank of een diakonie. Nou, de diakonie, dat is weer via de kerk, dus die telt even niet mee. Waarom zouden we God nog nodig hebben? Het wordt steeds moeilijker. En we horen toch niks van God? We zitten al 2 jaar in de pandemie en ik hoor ongelovigen steeds vaker zeggen, waar is dan je God? En dat vind ik niet erg, dat die vraag gesteld wordt, dat snap ik en dat is terecht. Maar steeds vaker hoor ik gelovigen zeggen, ja, ik weet het ook niet meer. Ze kunnen het antwoord niet meer geven. En als wij het antwoord niet kunnen geven, hoe kunnen onze kinderen, onze kleinkinderen, hoe kunnen onze buren die niet geloven, dan ontzag krijgen voor de heiligheid van God? Vroeger hadden we daar een middeltje voor. We duwden het door een strot, je zal het weten. En we hebben gemerkt dat dat niet meer werkt. We kunnen onze kinderen verplichten naar de kerk, maar hoe harder we verplichten, hoe sneller ze weglopen. En geloof mij, ik heb nog een van 16 thuis, ik heb kleinkinderen die niet in de kerk komen. En ik heb niet veel haar, maar ik zit er wel met de handen in. Want hoe kunnen we het ze nog vertellen? En wat ik uit het Oude Testament leer, is de enige manier om God te herkennen in je leven, is ontzag te hebben voor hem. Maar hoe kunnen we ontzag hebben voor een God die we niet zien? Hoe kan Psalm 145 God zo loven? David, notabene David, die op de vlucht was voor Saul, die oorlogen gestreden heeft. Misschien wel juist David. Want hij heeft heel veel meegemaakt. Maar hij had het lef om zijn geloof te bezingen. Voor ons in oude woorden. Maar in die tijd waren het woorden die normaal waren. Die klonken en die mensen mee konden zingen. De liederen van David zijn jarenlang gezongen op pelgrimstochten en in diensten. Het komt omdat David met God wandelde. Net als Henoch. Daar kennen we het van, hè? Henoch wandelde met God. En de term die daar in het Hebreeuws staat, is eigenlijk niet stevig wandelen. Nee, is kuieren. Is met God optrekken. En dat doet David ook. Midden in de strijd weet hij, God staat naast mij. En als ik het moeilijk heb, God strijdt voor mij. En David wandelde zo dicht bij God, dat hij ook het gevoel had dat hij heel dichtbij was. Op die enkele keer na, als hij schreeuwde, mijn God, waar bent u nou? Kon hij op die andere dag zeggen, maar de Heer is mijn herder. Het zal me aan niets ontbreken. Wat we in de psalmen heel mooi zien, en ook in dit lied van Psalm 145, is dat de boek niet een stapel teksten is die we kunnen pakken om daar de anderen mee om de oor te slingeren, maar dat de Bijbel een boek is waarin God met mensen optrekt. En dat verandert, want de tijd van het Oude Testament is een hele andere tijd van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, David, hoeveel vrouwen had hij wel niet? Dat kon. In het Nieuwe Testament zien we dat niet meer. Zou God dat nou verboden hebben? Of nee, dat lezen we niet, maar we lezen wel dat God ook met die mensen in het Nieuwe Testament gewoon meegaan. En eigenlijk als we de Bijbel lezen, moeten we horizontaal lezen. Dat klinkt heel raar. Maar God is niet een God die van zijn troon zegt en zo is het en zo zal het zijn. Nee, God is een God die met mensen optrekt. En een aantal van die mensen, met name David, heeft daar heel veel liederen over geschreven. Psalmen noemen we het. Maar het zijn niet meer dan verslagleggingen van hoe God met hem en zijn mensen optrok. En natuurlijk, als het je goed gaat, dan kan je jubelen en loven. En dat is Psalm 145. Dat is een uitermate enthousiaste lofpsalm. Maar die ook toch wel dingen in zich heeft waarvan sommigen misschien zeggen, ja, ik ervaar het niet. En daarom heb ik vers 19 eruit gepakt voor vandaag. Hij vervult het verlangen van wie hem eren, oftewel van wie hem vrezen. Wie ontzag heeft voor God, hij zal je verlangen vervullen. Dan hoor ik nog wel bij mensen thuis zeggen, ja, dan heb ik nog wel een lijstje. Want er gebeuren dingen in mijn leven die ik helemaal niet leuk vind. Die ik zelfs heel moeilijk vind. En ik bid al jarenlang soms. En dat verlangen wordt niet vervuld. Nee, dat klopt. Het is ook geen dogma. Allereerst moeten we zeggen, dit zegt David. En de vraag is even die we moeten stellen. Hoe kan David nou hier stellen, hij vervult het verlangen van wie hem vrezen? Nou, dat heeft ermee te maken dat God iemand is die dicht bij God wandelt. Niet alleen op zondag naar de kerk gaat en zegt, nou, dat is wel genoeg. Daar hebben we er heel veel van in Nederland. Mensen die op zondag naar de kerk gaan en door de week zijn niet zoveel meer doen, want daar hebben ze te druk voor. Mensen die door de week geen tijd maken om de Bijbel te lezen. Om te bidden. Want hebben we te druk. Ja, natuurlijk wel even voor het eten, Heer, zeggen deze spijs amen. En we willen ook wel een stukje lezen. Maar Bijbel lezen doe je niet even tussendoor. Bijbel lezen moet je alleen doen als je er tijd voor hebt. En kijken wat het doet met je. En bidden moet je niet even doen, zo even snel. Daar moet je tijd voor nemen. Want je praat met de Allerhoogste. Oh ja, daar hadden we ontzag voor, toch? Hij is de Heilige. Hij is de Grote. Hoe kunnen wij het toch maken dat we het vergeten? Dat we soms niet eens stilstaan bij hem. Als we prachtig mooie dingen meemaken en niet eens hem danken. Terwijl we wel aankloppen bij hem als het moeilijk gaat. Nee, David is iemand die probeert, let wel probeert, om in zijn leven steeds met God te wandelen. Dat lukt hem ook niet altijd. Want ik hoef maar één vinger te vragen en iemand weet meteen waar we David op konden betrappen. Hij heeft natuurlijk iets gedaan wat afschuwelijk was, zelfs tot een moord toe. En toch, David wandelde met God. Hij smeekte om vergeving, kreeg extra jaren. Gek, hè? Dan moet je toch wel een hele grote God hebben die dat doet. Ik moet ook even denken aan Paulus, vervolger van de eerste christenen. Een moordenaar! En notabene, hij wordt door God uitgekozen om de eerste evangelist te worden buiten Israël. Dat is toch bijzonder? Als God dan zoveel vergevingsgezindheid heeft, dan moet het met mij ergens wel goed komen, toch? Of met u. Want ik ga ervan uit dat u nog nooit iemand vermoord heeft. En ik hoop ook oprecht niet dat u ooit vreemd gegaan bent en iemand anders daarvoor vermoord heeft, zoals David dat deed. Dat noemen wij genade. Maar dan krijg ik meteen van jonge mensen genade. Wat is genade nou weer? Ja, dat is iets wat je krijgt, wat je niet verdient. Ja, maar dat, hoe gaan we aan jongeren de Bijbelse boodschap in deze tijd uitleggen? Dat is een vraag die me bezighoudt. Hoe krijg ik jongeren vol ontzag voor God? Ik heb een keer een experiment gedaan. Ik heb in mijn leven twee bijzondere ervaringen met God. Vanmorgen heb ik de ene verteld, vanavond doe ik gewoon de andere. Dan wordt mijn preek toch wat anders dan die van vanmorgen. Wilt u dat andere voorval weten, moet u gewoon naar de gemeente Inge kijken in de Betuwe en dan kunt u dat terugkijken. Ik ga wat vertellen van u. In de tijd dat ik uit mijn burn-out kwam, het begin, ging steeds beter met mij. En die periode mochten we afsluiten met de vakantie, want het was zomervakantie. En in augustus zou ik weer aan het werk gaan. En in die vakantie waren wij naar New Wine geweest, een conferentie, een christelijke conferentie. En ik was naar verschillende lezingen geweest en ik werd er onrustig van. Want ik kreeg verlangens om de gaven van genezen te hebben, zodat mensen, want in de gemeente waar ik werkte waren zoveel mensen ziek. Ik wilde het liefst in Jezus naam genezen, maar ik wilde ook in tongen kunnen spreken. Of kunnen profiteren, wat zouden mensen bemoedigd worden. En ik had mij voorgenomen om in Oostenrijk elke dag daar een uur voor te nemen. Alleen een stukje de berg op, daar te zitten en met God te zijn. En op de laatste dag van de vakantie zei ik, schat, ik had mij voorgenomen om elke dag een uur met God te doen, maar dat ben ik helemaal vergeten. Toen dacht ik, oh, ik ben ook gewoon een mens, gelukkig. En ik zeg, maar nu wil ik graag een eind gaan lopen, vind je dat goed? En ik ga lopen en ik ga zo de berg af, maar realiserende, als ik biddend de berg afgaat, je moet ook weer terug. En ik kwam uit een burn-out, dus mijn energielevel was laag. Maar ik had zoiets, ik ga het niet afraffelen. Want als je stil bidt, kun je heel makkelijk afraffelen. Even afkort, u weet wel wat ik wil en klaar. En ik kan weer terug. Nee, ik had zoiets, ik ga uitgebreid. En ik liep te worstelen met God. En ik liep daar van die berg af tussen de bomen. En er was zo'n mooi zo'n pad. Het was niet echt een stenen pad, maar met allemaal krekeltjes eromheen. En het was eigenlijk best wel heel mooi. En ik liep daar in. God, als ik toch alleen in tongen mag spreken, dan voel ik me heel dicht bij u. Dat zou me helpen om die burn-out helemaal achter me te laten. En Heere God, als u nou eens mij de gave van genezen geeft, niet voor mezelf, Heer, ik wil al mijn kwalen wel houden, maar dat ik andere mensen genees. En als ik nou eens, nou u kent mij, hoe druk ik ben, zo was ik ook tegen God. Ik had allemaal gebeden, ik gooi dit er allemaal uit. En plotseling sta ik stil en ik zie een kale steen, rotssteen, en er zit een krekel op. Ik zag de krekel zitten. En opeens hoor ik, en de krekel doet gewoon zijn ding. Ik zei het zelf. Het was geen stem uit de hoge. Maar ik had wel zoiets, waarom zeg ik dit? Een krekel doet gewoon zijn ding. Dat had ik niet bedacht. Daar was ik niet mee bezig. Ik was helemaal niet bezig met Jaapie op die steen. Ik was bezig met mijn gebed. En ik zie die krekel zitten en de krekel doet gewoon zijn ding. En ik sta daar een paar seconden en ik kijk naar boven. Heere God, dat antwoord had ik niet willen hebben. Maar dank u wel. Ik kon omkeren en ik ben weer naar boven geklommen en ben naar het huisje gegaan. Want God had mij door de mond van een krekel gezegd, doe nou maar gewoon dat wat je moet doen. Meer hoeft niet. Het is genoeg. Nou, voor iemand die een soort van ADD in zijn kop heeft, is dat een heel gek iets. Want je wil zoveel. Doe maar gewoon je ding. Toen ik thuis kwam en weer catechisatie gaf, toen dacht ik, ik wil de jongeren vertellen in gewone taal wat het evangelie is. En ik denk, weet je, ik ga het dus uitproberen om dit verhaal te vertellen aan jongeren. En ik had verwacht dat ik vierkant uitgelachen zou worden. Daar had ik op gerekend. En als je erop rekent, is het goed. Want dan is het niet zo erg. Dus ik vertelde dit verhaal aan de jongeren van een 13, 14 jaar. Dat is een lastige leeftijdsgroep. Geloven niet meer in sprookjes en Sinterklaas en vreemde dingen vinden ze gek. En ik vertelde dit verhaal en ik was klaar en het bleef zo stil. Zo stil. En toen ik later wat om reacties vroeg, toen vroeg ik ook waarom bleef het stil. Ik had verwacht dat je me zou uitleggen. En ze zeiden, weet je, wij hebben dat verhaal van Biliam wel gehoord uit de Bijbel. Maar dat zijn Bijbelverhalen. Dat is zo van zo ver geleden. En wat we nu horen is hoe God met jou in Oostenrijk samenliep door die berg. In gewone taal. Jippie Janneke taal. Een rots, een krekel. Die kennen ze allemaal van Jaapie Krekel, van Disney. En weet je, want stadse mensen die hebben nog nooit een krekel gezien hoor. Maar dat verhaal werd zo gewoon. Het was jouw verhaal dat je deelde met ons. En opeens zagen ze daar een stukje in dat God bestond. En dat ik naar zo'n kreken luisterde en rustig was en al die dingen, dat vonden ze niet belangrijk. Wat zij belangrijk vonden, is dat het verhaal van God opeens tastbaar werd. Ook in die tijd. Nou, dat zal 10 jaar geleden zijn geweest. En dat is waar ik met deze psalm met u vanmiddag naartoe wilde. Als wij onze kinderen, kleinkinderen of de ongelovige buren, wat Jezus willen brengen. Want dat is toch ons verlangen. Jezus heeft ons toch uitgezonden, gaan erheen. Maakt alle volkeren tot mijn discipelen. Als we dat willen, moeten we dat niet op de Veluwse evangelische manier doen. Zo van, nou kijk eens wat hier staat en dat geldt voor jou. En je bent een kind van de Heer en houdt van je en je moet gaan geloven. Want we willen het ten diepste eigenlijk gewoon nog door die strotjes douwen. Zoals het vroeger onze kindjes douwen. Je moet geloven in God. En dat werkt niet in deze tijd. Wij zijn er misschien als ouderen wat ingestonken, maar het werkt niet meer in deze tijd. Want jongeren al op de lagere school worden wetenschappelijk opgevoed en ze gaan kritische vragen stellen. En daar kunnen wij niet tegenop en daar hoeft u ook niet tegenop. Maar ik ontdekte door de psalmen, en het lijkt wel alsof je als je ouder wordt, die psalmen steeds meer gaat begrijpen en steeds meer gaat omarmen, dat als wij ons leven met God proberen te omschrijven in gewone taal, zoals u normaal met uw kinderen en kleinkinderen of met uw buurman praat, uw ervaringen die u met God heeft deeld, zonder daar hoogdravend over te zijn en talen Canaans te gebruiken. Dat het ons moet gaan lukken om onze jongeren enthousiast te krijgen over de Heer. En dus liet ik me vanmiddag maar hey Maat noemen door mijn chance. En doordat ik niet zei, en nou wil ik dat je respect hebt voor mij, maar het gewoon liet, vroeg hij even later onder het genot van een bak koffie, waar heb je eigenlijk over gepreekt, pa? En hij komt al jaren niet meer in de kerk. Ik denk, yo, nou moet ik met eigen woorden gaan vertellen wat ik gedacht heb. Wow. En ik heb hem in Jippie-Janneke taal gezegd waar de preek over ging. En ik kreeg geen kritische blik. En ik kon er zelfs nog vanaf krijgen. Oh, cool. Ik wist niet dat ik cool was. Maar ja, ik ben een maat. En zo eenvoudig werkt het dus eigenlijk. Te lang heeft de kerk, te lang hebben wij als kerkmensen met talen kaarten als onze kinderen om de oren willen slingeren. Je leest die Bijbel, je bidt elke dag. We zongen er zelfs zo'n lief kinderliedje van. Lees je Bijbel, bid elke dag. Maar feitelijk wat we deden, als je het niet doet, dan ga je naar de hel. Want heel veel mensen hebben leren geloven uit angst voor wat er niet is. En nu ook in de ubercharismatische hoek is er nog steeds. Ook in deze tijd wacht corona. Eindtijd, als je niet gelooft, dan... En alweer wordt er gedreigd. Maar denkt u nou echt dat er door angst iemand gaat geloven? Angst is toch een slechte raadgever? Waarom vertelt u niet dat u in een moeilijke tijd op een of andere manier God toch in uw leven was en u er doorheen sleepte? Maar dat u het wel moeilijk had en dat geloof ook ontzettend moeilijk is. Maar dat je heel veel kreeg. En wat krijg je dan? Want dat krijg je meteen de vraag. En ik weet niet of ik nog heb hoor, maar ik ga maar even met u door. 7 dingen uit de Bijbel kun je halen als je vol ontzag bent voor de Heer. De eerste, als we vol ontzag zijn voor God, ontvangen we wijsheid. Spreuken staat er bol van, maar ook de psalmen. Niet kennis. Want dat vinden ze heerlijk, dan gaan ze lekker naar examen toe. Ik heb ontzag voor de Heer en hij geeft me de antwoorden wel, zo werkt het niet. Maar levenswijsheid. En ik heb een prachtig mooi voorbeeld. Mijn dochter van 16 wederom, die vindt het nog wel goed dat ik mag preken en die wil ook nog wel naar me luisteren. Maar liever blijft ze thuis, dan gaat ze op YouTube kijken. En daar heeft ze een kanaal met Amerikaanse predikanten. En die zijn druk en nog enthousiaster dan haar eigen vader. Hoe is mogelijk, dan heeft u nog geluk met zo'n rustige voorganger. Maar het gekke is, doordat zij onbewust heel veel bezig is met het geloof, komt zij af en toe met uitspraken van, nee, hoe kom je daaraan? Maar doordat zij met Jezus, ik zie het in levende lijve, ik print het er niet in, ik laat haar met rust, want je wil als vader dat er niet opleggen. En ze komt met wijsheden. Met dingen waarvan ik zeg, meis, hoe kom je erbij? Ja, weet ik ook niet, maar zo denk ik erover. Dat zijn wijsheden die ontvangen was, ontzag hebben voor God. En ik weet, ze is 16, ze moet nog door een aantal puberjaren heen. Dus ik reken mij nog niet rijk. Maar wat ze nu mee heeft gekregen en meekrijgt, daar zijn we maar blij mee. Wat krijgen we nog meer als we ontzag hebben voor God? En u merkt, ontzag hebben voor God, de vrezen des Heren, dat is niet per definitie angst. Als wij ontzag hebben voor God, dan krijgen wij vertrouwelijke omgang met hem. Dus als we weten dat God groter is dan wie dan ook, maar dat hij naar ons omziet, zoals Psalm 8, en we gaan met hem wandelen en we laten hem toe in ons leven, dan gaat hij ook steeds meer kenbaar worden aan ons. Die vertrouwelijke omgang, het kuieren met God, gaat er niet van ons uit, maar van God uit. En we gaan dat ervaren. Als we God alleen maar als boze God zien, dan willen we hem niet eens naast ons hebben. Maar als we ontzag krijgen voor zijn grootheid van liefde en genade, nou dan mag hij naast ons lopen. Ook in moeilijke, juist in moeilijke tijden. Maar het gekke is, dan doet hij het ook als het goed gaat met ons. En het werkt precies andersom. Als we ontzag hebben voor God, dan ontvangen we leven. In de Bijbelse zin is dat niet het leven zoals we nu leven, want dat doen niet-gelovigen ook, maar leven met inhoud, met perspectief. Er is heel vaak aan mij gevraagd, waarom blijven ze optimistisch? ondanks alle regels die we hadden. Het is omdat mijn leven niet afhangt van een biertje of van een vakantie, maar omdat mijn leven afhangt van mijn relatie met God. En dan krijg je leven. Dan worden de regels, die zijn er wel, en ik vind ze ook oervervelend, heus wel. Maar het kan mij niet dank maken, omdat ik zoiets heb. Ik heb het leven van God gekregen. En ik mag er wat mee doen, ook in tijden dat het niet gaat. En ik denk ook wel eens de laatste 2 jaar, wat hebben we geklaagd. Maar hoe moet dat zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog? Toen was het al heel wat erger. Of in de tijd in de middeleeuwen toen de pest was. Of met de Spaanse griep. 'S morgens stond je gezond op, 's avonds was je dood. Dat was nog heftiger dan nu. Als het aan de omstandigheden had gelegen, hadden we natuurlijk God al lang niet meer gekend. Maar omdat er altijd mensen zijn die leven, omdat ze het levende woord, omdat ze God in zich hebben. Dat krijg je door ontzag te hebben voor hem. Lees maar eens in Spreuken 10. Maar wat krijg je nog meer? Als je ontzag hebt voor God, krijg je rust. Spreuken 14. Maar ook Jezus die zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast en ik zal u rust geven. Hij zegt er niet, ik zal je leven wel vervullen met alles wat je verlangt. Ik zal je genezen, ik zal je rijk maken. Dat is een theologie die in opkomst is, ook in Nederland. Hè? De prosperity theologie, welvaartstheologie. Als je maar gelooft, nou, dan hoef je niet ziek te worden. Ik geloof daar geen snars van. Helaas zitten we in een wereld waar ziekte en ellende er is. Maar God zal ons midden in die tijd rust geven. Maar dan moeten we ontzag hebben voor God. En als we ontzag hebben voor God, dan nemen we ook de rust voor hem. Dan geven we hem ook aandacht. Dan willen we ook Bijbel lezen overdag en bidden. Als we ontzag hebben voor God, ontvangen we geluk. Welzaligheid is dat in de Bijbel, op Psalm 112 of Psalm 128 en veel meer teksten. En geluk is dan niet van dat ik happy, clappy en blij zal zijn en dat ik veel geld heb en dat ik gelukkig ben. Nee, maar het geluk dat we God kennen, dat we Jezus kennen in ons geval. En dat zelfs in de moeilijkste momenten hij erbij is. En dat door hem we perspectief hebben, daar word ik gelukkig van. Het feit dat mijn dochter zegt van die wijze dingen die zij van Amerikaanse leert, een stuk wijzer, daar word ik gelukkig van. Ik heb veel liever dat mijn dochter ontdekt wie Jezus is, dan dat ik zelf morgen 10.000 euro op mijn rekening gestort krijg. Geluk, wel geluk, zaligheid is geluk in het kader van het koninkrijk. En dat krijg je. Ik ga even door, want anders ik kan nog uren doorgaan, dat zal ik niet doen. Als we ontzag hebben voor God, zullen we ontdekken dat zijn goedheid en trouw voor ons is. Dat is wat we noemen genade. Zijn liefde en trouw is voor ons midden in de ellende van ons leven. Hij blijft bij ons. En de zevende is hulp en redding. En dan zit ik weer te denken, hoe ga ik dat aan niet geloof vertellen? Hij is aan het kruis gestorven op Golgotha. Wat doet dat? Nee, dat is toch niemand. Wie kan er nou aan een niet-gelovige vertellen dat iemand 2000 jaar geleden dood is gegaan en dat we daardoor gered zijn? Dat moeten we met eigen woorden gaan opzeggen. En ik weet niet hoe u dat gaat vertellen. Ik ben nog op zoek naar die woorden. Ik ga vanavond ook vanmiddag helemaal geen antwoord erop geven. Maar ik daag u wel uit om die redding, of die gelukzaligheid, of die rust, of dat leven, of die vertrouwelijke omgang, op een alledaagse manier over te brengen naar jongeren. En doe dat niet in zo'n moeilijke, ingewikkelde psalm als een akkoordigron, maar doe dat gewoon in uw gewone taal. Want God gaat met u mee, toch? Ik hoop dat u dat allemaal kan beleiden in prachtig mooie tijden, maar ook in moeilijke tijden. God is erbij. En ik hoor regelmatig dat als ik mijn geloof niet had, nou dan wist ik het niet meer. Maar hoe kunnen we dat nou aan jonge mensen of aan niet-gelovigen vertellen? Nou, dat kan niet met Bijbelse taal. Dat redden we gewoon niet met de Bijbel. Dat moeten we met eigen woorden doen. Zoals ik een eigen psalm heb geschreven. Ik moest wel eens eerder een psalm schrijven zonder dat ik moeilijke ingewikkelde formules had. En dat werd al een heel verhaal, een heel ander verhaal. Als ik gewoon met mensen praat, dan kom ik veel beter over dan dat ik hoogdravende taal versta met de talen Canaans. En ik kan het wel, als ik wil, nou dan moet ik wel heel diep nadenken. Ik kan wel moeilijk doen, maar dat wil ik helemaal niet. Want niemand zal dat snappen. En de taak van ons gelovigen is nu dat wij niet beginnen met de Bijbel, want dat willen we graag, want we kunnen ons er zo mooi achter verschuilen, het staat in de Bijbel, maar dat we eerst eens beginnen met onze eigen verhalen te vertellen. Want wij hebben ook psalmen. En wij mogen die psalmen delen met de mensen die niet geloven, met onze kinderen, met onze kleinkinderen, om die verhalen te gaan vertellen. De eerste 500 jaar van de Bijbel konden ze niet schrijven. Hebben ze dat alleen maar door verhalen en zingen gedaan. Hoeveel te meer moeten wij dat ook weer gaan doen? Ik geloof dat als wij aan onze kinderen en kleinkinderen vertellen hoe God in ons leven werkt, al is het door een krekel, een gek verhaal, opeens gaan ze dat wel geloven. Waarom? Omdat het zo tastbaar wordt. En pas als zij interesse krijgen voor God, als zij interesse gaan krijgen voor Jezus, dan kunnen we heel voorzichtig die Bijbel wel gebruiken. Want ik wil hem niet buitenspel zetten. Alleen dit is helaas, zelfs de Bijbel in gewone taal, nog soms te ingewikkeld voor iemand die Jezus niet kent. Begin maar eens met uw eigen verhaal, met uw eigen psalm. U heeft genoeg meegemaakt in uw leven. Mooie dingen, minder mooie dingen. Maar velen van u weten mij ook in het pastoraat te vertellen hoe God met u meegaat. Vertel die dingen. En zeg dan niet van ja, daardoor werd ik zo blij. Nee, geluk is niet altijd blij met een brede glimlach. Geluk is rust. Is kracht krijgen midden in de ellende. En dat lezen we in de psalmen. En dan kan je zeggen, hij vervult het verlangen. Wat is dat verlangen? Als dat verlangen is van 20.000 euro, want dan word ik gelukkig. Of een vakantie op de Malediven, want dat is echt geluk. Dan geloof je niet echt in Jezus. Maar als wij met David zeggen, hij vervult het verlangen, dan zijn dat die 7 dingen. Die wijsheid, die vertrouwelijke omgang, het leven, rust, geluk, zijn goedheid en trouw en zijn hulp en redding. Dat hoort ons verlangen te zijn. Midden in de ellende kunnen zeggen, God, waarom heeft u mij verlaten? En een dag later denken, ja, maar als de Heer mijn herder is, dan ontvangen wij zoveel. Want hij is bij mij in al die momenten dat ik hem zo hard nodig heb. En dan kunnen we net als David een lofpsalm gaan zingen. Ook al zijn we niet blij, want dit komt niet voor met een brede glimlach, deze psalm. Deze psalm is het geluk en de perspectief wat David ziet. En we willen hem prijzen, dwars door alle ellende heen. En als we dat het lef voor hebben, dan zullen onze kinderen weer ontzag krijgen voor zijn grote naam. Want als opa en oma, of als vader en moeder, of als de buurman, toch midden in die ellende nog zoveel hoop heeft, dan moet het toch wel waar zijn. Amen. We gaan zingen met ja, toch wel wat oude woorden uit Johan de Heer 210. Kom tot uw heiland. En ik daag u uit om zelf eens een psalm te schrijven. Als u deze week ergens een moment heeft, niet na te denken, maar gewoon uw geloof eens met gewone woorden op papier zetten. Moet u eens opletten hoeveel moois daaruit komt. Maar nou ga ik jullie het woord geven, want ik ben lang genoeg aan het woord geweest. Ik heb een hele lijst met gebedspunten, maar ik stel voor dat we gewoon gaan bidden en dat u tijdens het bidden ook hoort waarvoor we bidden. Als het goed is komen deze mededelingen ook in de Skipview app, kunt u ze nalezen. En bij het kopje omzien staan ook de nodige dingen. Laten we samen bidden en danken. Heere God, allereerst willen we u danken voor uw grootheid. Een grootheid die we niet kunnen bevatten. U bent groter dan deze aarde, groter dan dit melkwegstelsel en dan zijn wij het spoor al bijster. Als wij naar Mars willen, Heere God, dan moeten we jaren vliegen, maar u staat er omheen, u bent daar. Zo groot bent u. En met Psalm 139 bidden we dan, Heer, het begrijpen is ons te wonderbaar, te verheven. We kunnen er niet bij. En toch willen we u loven. Want als u zo groot bent en ons dan ziet staan, wauw. Dan is uw liefde en uw genade ook zo groot. En we danken u dat u ons ziet staan. We danken u dat u zoveel van ons houdt. Zoals we in Jesaja 43 lezen. Dat u de wereld voor ons over heeft. Heer, dat moet toch wel heel geweldig zijn om uw kinderen te zijn. Heer, dank u wel dat wij u als vader mogen hebben. Dat u onze God bent. Elke dag weer. Heer, leer ons zo om van uw grootheid te mogen zingen. Ook in tijden als het moeilijk is, als we verdriet hebben, als we pijn en moeite kennen. Heer, leer ons zingen. Zoals we vanmiddag ook weer uit volle borst mee kunnen jubelen met de liederen die we zo goed kennen. Heer, leer ons zingen. Ook als we nieuwe liederen zingen, dat liederen mogen zijn die ons hart gaan zitten. Zodat we u kunnen loven en prijzen. Leer ons de psalmen eigenlijk te jubelen, te juichen met woorden die ook de jongeren kennen. Heer, leer ons zo ons eigen leven met u onder woorden te brengen die onze kinderen zullen snappen. Heer, we danken u voor wat u doet. We dankbaar zijn we voor het moment dat er al 15 deelnemers zijn voor de Alpha-cursus. We hopen dat er nog meer mensen komen, Heere God, maar er zijn 15 mensen die nieuwsgierig zijn. En of opnieuw of voor het eerst met u in aanraking komen. Heer, wilt u ze zegenen en wilt u die Alpha-cursus ook zegenen. Heer, we hebben een oproep gehad van de bond om te bidden voor de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Als ook wij als bond en dus als Veg Elburg daar ook in meedoen, een voorganger daar ondersteunen, willen we bidden, Heer, wilt u shalom brengen ook in de Oekraïne. We bidden zo vaak voor Jeruzalem en we willen ook nu voor de shalom, voor Jeruzalem bidden, Heere God, dat er vrede mag zijn, maar dan bidden we ook voor Rusland en Oekraïne. Als zoveel mensen de dupe zijn van de spanningen die daar zijn en heel de wereld bemoeit zich ermee. Heer, en de enige koning die redding en die vrede kan brengen, dat bent u. Heer, we bidden u voor de familie Kruithof van de Lucerne 16. Als zij onverwachts in een fase zitten met onderzoeken en spanningen, Heere God, en niet weten we hoe het verder gaat de komende tijd, willen we bidden voor rust en kracht. En u heeft dat beloofd, Jezus, en we willen dat uitbidden ook over deze familie. Over Roelien, die nu in spanning zit. Heer, wees bij haar. Geef haar de rust en de kracht. U heeft dat beloofd. Dank u wel daarvoor. Heer, we willen ook deze dag stilstaan bij wat 77 jaar geleden gebeurde. Dat de Holocaust tot het einde kwam. Dat de bevrijder kwam. Maar dat het gekke is dat die Holocaust nog jarenlang in de mensen heeft gezeten die daar onder geleden hebben. Daarom is het goed om ook daarvoor vandaag voor te bidden. Mensen die daar de dupe waren van een regime dat niet van u was. Als er zoveel miljoenen Joden, maar ook zigeuners, homoseksuelen, allemaal gewoon vermoord zijn, God. Als er nog steeds mensen zijn die daar bitter verdriet om hebben, schreeuw het uit, Heer, zo nooit meer. Heer, we willen ook dankbaar zijn. We bidden en danken door elkaar. We willen dankbaar zijn voor Eduard en Carla Finken. Vandaag, precies 25 jaar geleden, zijn ze getrouwd. Ze zijn dankbaar voor uw aanwezigheid in hun relatie, voor de kinderen die ze mochten ontvangen van u, voor de zegeningen die ze daarin mogen zien. Heer, wil hen ook zegenen in die tijd die komen gaat. Dat zij dat geluk in u mogen blijven vinden, blijven zoeken, zodat zij als vader en moeder ook hoge priesters mogen zijn voor hun kinderen. En dat het hun ook gaat lukken, net als alle, en daar bidden we voor onze hele gemeente, dat wij met gewone taal dat geloof aan onze kinderen door kunnen geven. Heer, we bidden u voor Jacob Jan en Paulien van der Spek. Als Paulien al een poos ziek is, ze krijgen de bloemen neer, dat dat niet alleen maar een bosje bloemen mag zijn, hoe mooi dan ook, maar dat het ook een troost mag zijn en mag weten dat we aan hun denken, dat we voor ze bidden, maar dat u ook vooral bij ze bent. Dat het meer dan een bosje bloemen is, dat dat ook een bemoediging mag zijn. Heer, we bidden u voor broeder Erik van der Zwan, zo jong, zo ziek. En voor de familie Schaftenaar, Heer God, als zij niet meer bij elkaar kunnen wonen. Gelukkig gaat het weer wat beter met zuster Schaftenaar. Maar het is wel verdrietig. Heer, zo zijn er zoveel mensen die verdrietig zijn, die moeilijke dingen mee moeten maken. En soms willen we wel uitroepen, God wil bij ze zijn. Wil hen omringen met uw vaderarmen, til ze op als ze het moeilijk hebben. En laat ze af en toe even achterom kijken en zien dat u ze gedragen heeft. Zodat ze dan hun psalm kunnen gaan schrijven. En dwars in verdriet en moeite kunnen zeggen, maar God was erbij. Heer, zegen zo aan ieder die het moeilijk heeft. Maar we willen ook bidden voor de mensen voor wie het zo goed gaat. Die zo druk zijn met hun werk, met alles wat er in hun leven gebeurt. Wil ook hen de rust geven. Dat ze ook tot rust mogen komen. Zegen de niet-gelovigen die in onze omgeving leven. Heer, dat wij het lef krijgen om met gewone woorden hen uw liefde kunnen vertellen. Aan onze kinderen, maar ook aan onze kleinkinderen. Die het soms niet eens meer horen van hun vader en moeder. Heer, dan hebben we als opa en oma ook nog zo'n schone taak. Leer ons het met gewone taal te zeggen. Geef ons door de kracht van uw geest die gewone taal in onze mond. Zodat ook die kinderen, jong en ouder, maar ook de niet-gelovigen in onze omgeving, iets van uw liefde en genade mogen ervaren in hun leven. Heer, wil ons dat lef, wil ons dat hart geven, zodat wij uw dienaren kunnen zijn. Dat bidden wij en danken wij u, Heer, in Jezus' naam. Amen. We mogen nu onze gaven geven. Dat kan u doen via de Scipio-app. Als het goed is, staat er ook een mandje voor de collectors. De eerste is voor de gemeente en de tweede was geloof ik voor de technische ondersteuning, voor de techniek die er onderhouden moet worden. Belangrijk, zodat u thuis ook kunt kijken, dus pak nu ook uw Scipio-app thuis, want u hoeft niet eens meer aanwezig te zijn om toch te geven. En geef vanuit uw hart. En dan mogen we gaan luisteren en samen meezingen. Johan de Heer 641 vers 1 en 3, ik heb de vaste grond gevonden. En zeg dat maar eens in gewone taal aan je kinderen. Wat zou dat geweldig zijn. Laten we dat gaan zingen. Nou, het is een beetje uit de hand gelopen. Maar wat hebben we anders te doen op de dag van de Heer? Dan is het toch heerlijk om in het huis van de Heer te zijn. Daar zijn we mee begonnen, Psalm 84. Wat hou ik van uw huis? Het was niet expres, maar het, soms ga je even los. Het is een gedachte die ik meeneem. Hoe gaan we onze jongeren vertellen? En ik ga binnenkort ook een uitnodiging doen aan u als gemeente. En dan mag u meedenken over, om hier in de zaal ook om na te denken. Hoe kan je het nou vertellen? En mocht u van de week eens een moment vrij hebben, pak eens een pen en papier. Ga nou gewoon eens uw geloof op papier zetten. Schrijf eens een prachtig mooie psalm. Hij hoeft niet zo nodig in die Bijbel te komen. Maar het is wel een prachtig getuigenis van uw geloof. Ook voor de mensen om u heen. We gaan de week in, gedragen door de zegen. En als het u lukt, wil ik u uitnodigen om te gaan staan, thuis ook. Ga er gerust bestaan. Stap uit, doe gek, doe raar. Ik weet hoe raar het is om in de kamer opeens te gaan staan. Maar het is voor de Heer en we mogen Hem daarmee dienen. En ontvang dan de zegen om zelf ook tot zegen te mogen zijn. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Eens zal op die grote morgen een prachtig Maranatha-lied. Laten we die uit volle borst nog zingen. Johan de Heer, nou heb ik het nummer even niet bij de hand, want dat heb ik het niet meer. 199 vers 1, 3 en 4.